Gemeente, als we als gezin wel eens weg moeten met de auto, we moeten wat verder rijden dan, we vinden kinderen het mooi om een vertel-cd aan te hebben. En er zijn hele mooie cd's met Bijbelse verhalen, maar ook wel met andere verhalen. En in een van die cd's, daar staat een verhaal op. Van een jongetje in China. Een kleine marktkoopman. En dat jongetje dat probeert voor zijn moeder geld te verdienen. Hij heeft groenten geteeld in het tuintje bij hun huisje. Zijn moeder is ziek. Kan niet meer naar school. Geen geld. En dan probeert hij die groenten op de markt elke dag te verkopen. En dan kan hij kruiden kopen voor zijn moeder. Dat ze weer beter zal worden. En rijst, voedsel, zodat ze weer sterk zal worden. En op een dag als dat jongetje zo ijverig bezig is om geld te verdienen op de markt, dan komt er een man naar hem toe die hij wel vaker ziet daar. Een zendeling. En die man die geeft hem iets om te lezen en die praat met hem. En die man die zegt: heb je geen vader? Dan zegt het jongetje: ja. Hij is naar de grote stad gegaan om geld te verdienen voor ons, maar. En in gedachten zie je hoe dat het jongetje de zendeling hulpeloos aankijkt. En de zendeling knikt, hij begrijpt het al. Die vader is nooit meer teruggekomen. Blijkbaar was dat iets dat die zendeling wel vaker had gehoord. En het is ook inderdaad iets wat we ook hebben gehoord in Afrika. Dat er vaders zijn in een gezin, in hele arme omstandigheden, dat ze zeggen tegen hun vrouw, tegen de kinderen: ik moet geld gaan verdienen voor ons gezin in de grote stad. En ze gaan weg en ze beloven dat ze terug zullen komen, ze beloven dat ze geld zullen sturen. Maar het gebeurt dan meer dan eens dat het niet, dat er geen geld komt en dat ze niet meer terugkomen. Eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Een vader die zijn kinderen vergeet. En zijn vrouw. Een nieuwe vrouw ontmoet, een andere vrouw ontmoet in de stad. Die daar ook aan het werk was. Een nieuw gezin gesticht daar. En soms dan onderhouden ze beide gezinnen. Soms weten beide gezinnen ervan. Soms niet. Maar het gebeurt ook wel dat vorige gezin, dat hoort nooit meer iets. Vergeten. Kun je het toch niet begrijpen? Dat zouden wij niet doen, hè? Ja, wij denken dat we dat niet zouden doen. Maar wij weten niet wat er leeft in ons hart. En wat wij onder bepaalde omstandigheden zouden doen, laten we maar heel eerlijk zeggen, wij mensen zijn tot zulke dingen in staat. Wij zijn niet trouw als God het ons niet geeft. Maar dit is het wonder, dat God trouw is. De Heere Jezus zegt in dit gedeelte: ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Dit zal bij de Heere nooit gebeuren. Dat hij belooft en het niet doet. Wat is dat een rijke troost. Wat is dat een heerlijk evangelie. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dat zijn geen lege woorden. Zoals de schenker in de gevangenis aan Jozef had beloofd. Om voor hem te spreken bij de farao. Maar uiteindelijk het toch niet gedaan heeft. Nee, de Heer Jezus. Als hij het zegt. Dan doet hij het ook. En misschien zeg je: ja, maar er zijn toch dingen die ik niet begrijp. Nou, dat is waar. Soms dan gaan de dingen zo dat wij het niet allemaal kunnen invullen. Kunnen narekenen. Kunnen begrijpen. Is er geloof en overgave voor nodig om te erkennen: Heere, u bent groter dan mijn verstand. En u bent hoger. U bent God. Ik ben mens. En dan moeten wij buigen. En dan uiteindelijk, soms, mogen we toch zien: ja, Heer, het was toch goed. U hebt uw woord gehouden. Ook al was het moeilijk in mijn leven. Ik zal u geen wezen laten, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Ik kom weer tot u. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Als hij dat zegt, zoals we het gelezen hebben in dit gedeelte, voordat hij gaat sterven en voordat hij naar de hemel opvaart. En sommigen zeggen, daar bedoelt hij mee dat hij, nadat hij gestorven is, uit de dood zal opstaan en zich zal laten zien aan zijn discipelen. En dat heeft hij gedaan. En zeker, dat is waar, wij mogen dat ook wel horen in deze woorden, maar er zit iets diepers in. Er zit iets rijkers in. En anderen zeggen, dit betekent natuurlijk dat de Heer Jezus, nadat hij gestorven is en nadat hij zich aan de discipelen heeft laten zien en nadat hij naar de hemel is opgevaren, uiteindelijk ook weer zal terugkomen. Er komt een dag dat Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel met grote heerlijkheid en kracht, omringd door zijn engelen. Ja, en dat is ook zeker waar. Die dag die komt, denken wij daaraan. Verlangen wij naar die dag. Gisteren hebben we nog over gesproken met de kinderen. U hebt het misschien gelezen in Nieuw Lekkerland. Een jongetje van 4 jaar. Plotseling uit onze gemeente weggerukt, gestorven. In het verkeer. En dan komen de vragen bij de kinderen. En dan zeggen ze, ja, waar is Marijn nu? En waarom ligt Marijn in een kist? En waarom gaat hij in het graf? En dan mag je toch vertellen, ja, maar nu komt er een dag. Dan komt de Heer Jezus terug. En dan gaan al de graven open. En dan zal ook Marijn uit zijn graf weer opstaan. Dan zullen alle doden opstaan. En als je dan de Heer Jezus in dit leven hebt liefgekregen en nodig gekregen, dan zul je eeuwig zingen tot zijn eer. Eeuwig hem genieten en groot maken. En die dag komt. En zeker, dat mogen we ook hierin horen. Toch zit er nog iets in dat dieper en rijker of meer op de voorgrond behoort te staan. En waar we met Pinkster ook bij nadenken. Misschien zegt iemand, betekent het dat de Heer Jezus komt in het leven van al zijn kinderen op een verborgen wijze en hen nooit verlaat? Ja, dat heeft er alles mee te maken, want hoe doet hij dat? Dat doet hij door zijn Heilige Geest. En dat is het eerste, het voornaamste wat we mogen horen in deze woorden. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Hij zou wel ten hemel varen, maar hij heeft zijn belofte gegeven aan zijn discipelen. En ze hebben daarmee geworsteld met die belofte. Zij hebben daarom gebeden dat hij zou komen in de uitstorting van de Heilige Geest op hen en op de gemeente. En dat is ook de manier waarop wij met de belofte van God mogen en moeten bezig zijn. Doen wij dat eigenlijk? Niet zo van, nou ja, het staat er toch en daarmee is het klaar. Maar dat wij daarover nadenken. Dat wij het niet achterloos in onze zak steken. Maar dat wij er biddend mee worstelen. O God, laat mij toch de kracht ervan ervaren en de inhoud ervan verstaan. En door het geloof omhelzen wat u gezegd hebt, opdat ik eruit leef. Want dat heb ik nodig. En dat hebben de discipelen gedaan. Ze hebben gebeden. Eendrachtig, aanhoudend. Dat de Heere zijn belofte zou waarmaken. En hij heeft het gedaan. Plotseling. Met Pinksteren. Heeft hij zijn geest uitgestort. Op hen. En op de gemeente. In een volle maat. Zoals nooit tevoren. Zodat zij zo vol zouden zijn dat het evangelie zou doorbreken door de grenzen van het volk en land van Israël heen tot aan de einde van de aarde. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. De troost, de Heilige Geest. welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Eigenlijk is het wel heel wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt tegen zijn discipelen, als ik weg ben, en als de Heilige Geest er niet is, dan zijn jullie als weeskinderen. Moet je eens over nadenken, weeskinderen. Ik ben wel eens geweest in Malawi, op het weeshuisterrein van de zending. En dan zie je daar die kindertjes lopen en denk je, wat een wonder. Dat ze gekleed zijn, dat ze eten krijgen, dat er onderwijs is, dat ze uit de Bijbel horen. Want als ze hier niet konden zijn, dan moest er een grootmoeder misschien voor 30 kinderen zorgen en ze zou het niet kunnen. Maar nu krijgen ze alles wat ze nodig hebben, want zelf kunnen die kinderen nog niet daarvoor zorgen. Ze kunnen nog niet werken om brood te verdienen om te leven. En ze kunnen niet de kennis verzamelen die ze nodig hebben in dit leven. Ja, je beseft het eigenlijk niet, kinderen, hoe rijk het is als je in een gewoon gezin opgroeit met ouders. En hoeveel dat die ouders aan jullie leren. Niet alleen door wat ze zeggen, maar ook door wat ze doen. De kinderen drinken dat in, die kijken naar ouders. Bedenk dat. Ze kijken naar wat u doet. Hoe u leeft met de Heere in de gemeente. Wat het voor u betekent. En ze maken daaruit hun conclusies. En ze gaan ook dat nadoen. En dat is heel belangrijk, dat die ouders er zijn en dat onderwijs, want die kinderen hebben dat nodig. We hebben ook zo'n jongetje van 4 jaar en we zeggen wel eens tegen elkaar, als hij dan met je meegaat, zeker als hij alleen bij je is, dan voortdurend zijn er de vragen. Dan zegt hij, waarom papa, is dat nou zo? En als hij dan antwoord geeft, dan haakt hij daar weer bij aan en zegt hij, en waarom is dat dan zo? En dat gaat eindeloos door totdat je er helemaal moe van bent. En dan denk je wel eens, nou hou nu maar op. Maar waarom doet hij dat? Omdat hij wil leren. Dat is de manier waarop hij kennis bijeenbrengt om in dit leven te kunnen staan. Maar als die ouders er nu niet zijn om die kennis te geven, dan is dat heel moeilijk. En de Heer Jezus zegt, nou zo is het eigenlijk ook met jullie. Als ik weg ben en als de Heilige Geest er niet is, dan ben je hulpeloos. En dan weet je niet hoe het moet. Ja, zeg je, dat is natuurlijk zo voordat je de Heere leert kennen, voordat je tot bekering komt, voordat je tot geloof komt. Nee, dat blijft zo. Ook na ontvangen genade blijven wij, jongens en meisjes, ouderen, in onszelf hulpeloos, onwetend. Zijn wij voortdurend afhankelijk van de kracht en het licht, het onderwijs en de leiding van de Heilige Geest. Nooit zullen wij los daarvan kunnen bestaan en de weg kunnen vinden. De Heer Jezus heeft dat heel duidelijk gezegd in het hoofdstuk dat volgt na het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Hij zegt, ik ben de wijnstok. Jullie zijn als takjes in die wijnstok. En je moet daarin blijven. Want anders kun je niet leven. En anders kun je geen vrucht dragen. En dat maakt je klein en afhankelijk. Dat breekt, als het goed is, je trots en je hoogmoed en je eigen wijsheid. Om Christus nodig te hebben tot wijsheid en kennis. De Heilige Geest die de Vader zenden zal. En ergens anders zegt ook de Heer Jezus dat Hij die Geest zal zenden. Dus de Vader en de Zoon die zenden de Heilige Geest. Maar iemand zegt, ik heb toch nog wel een vraag daarover. De Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Maar de Heer Jezus is toch een andere persoon als de Heilige Geest. Ik heb op de catechisatie geleerd dat God bestaat uit 3 personen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En die zijn toch verschillend? Die hebben toch een verschillende taak? En kun je dat dan wel zeggen, dat als de Heer Jezus zegt, ik kom weer tot u, dat daarin vooral klinkt dat de Heilige Geest zal komen. De trooster. Ja, je hebt gelijk natuurlijk als je zegt, God bestaat in drie personen die van elkaar onderscheiden zijn, verschillend, maar toch niet gescheiden. Tegelijkertijd zeggen we, het is één God. En als de Heer Jezus dan ook zegt dat de Heilige Geest zal komen, dan moeten wij bedenken dat de Heilige Geest ook volmaakt en volkomen God is, almachtig, eeuwig, alomtegenwoordig. En dat in die persoon toch ook de Heer Jezus naar zijn godheid komt wonen in de harten van al de gelovigen. Toch waar, ik kom weer tot u. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En als wij zeggen dat de Heilige Geest een persoon is, dan betekent dat dat de Heilige Geest meer is dan een kracht. Meer is dan gevoel dat je hebt. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Kracht en ervaring, gevoel in je leven, in het leven van het geloof, hebben te maken met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is meer. Hij is niet alleen een kracht, zoals de wind een kracht is, met wie je niet kunt praten, die je ook niet bedroefd kunt maken. Zo is het niet met de Heilige Geest. Hij is een persoon. Hij spreekt tot jullie, tot mij, tot u. Hij leert ons alle dingen, zegt de Heer Jezus. En je kunt hem ook bedroeven. Je kunt hem ook tegenstaan. Belangrijk om dat te bedenken, dat de Heilige Geest meer is dan een kracht, een gevoel. Hij is een persoon. Hij is zelf God. Wij leven in een tijd waarin er veel godsdienstig, religieus, spiritueel gevoel is. Je kunt mensen ontmoeten en jullie zullen het herkennen, jongens en meisjes, dat je mensen, jongeren en ouderen, kunt tegenkomen die zeggen, ja, ik vind het zo bijzonder dat God er is elke dag. Het is ook bijzonder. En ik ervaar God zo in mijn leven. Hij is bij mij. En als je dan doorpraat met die mensen, dan kan het toch gebeuren dat ze zeggen, maar de Bijbel, die vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar ik voel en ervaar God in de dingen om me heen. En de geboden en gehoorzaamheid. Ach, dat betekent eigenlijk niet zoveel voor mij. En dan schrik je. Want dan bedenk je, dat is dus ook mogelijk. Dat mensen spiritueel, religieus gevoel hebben. Soms met tranen in hun ogen erover spreken. En toch uiteindelijk niet onvoorwaardelijk zich laten leiden door het woord van God. En dan moeten we bedenken dat de Heilige Geest het woord heeft ingegeven. En dat de Heilige Geest niet tegen het woord inwerkt, maar ons bindt aan het woord van God. Al weten wij dat de Geest niet gebonden is. En dat maakt je voorzichtig. Dat maakt je op je hoede. En dat maakt dat je beseft waar de Heilige Geest werkt. Daar komt het ware geloof. Maar het ware geloof is altijd onlosmakelijk verbonden aan de gehoorzaamheid, aan het woord en de geboden van God. De gave van de Heilige Geest, onze eerste gedachte. En de tweede gedachte is het werk van de Heilige Geest. Iemand zegt misschien, hoe kan ik nu weten of de Heilige Geest in mijn leven werkt? En wat doet de Heilige Geest dan? En op welke manier kan de Heilige Geest ook in mijn leven komen? Want ik ben soms zo in verwarring. En ik voel dat ik de Heilige Geest nodig heb. Nou, laten we eens luisteren naar dit gedeelte. Wat de Heer Jezus zegt over de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt hier genoemd de trooster. Daar zit natuurlijk al heel veel in. Troost. Iemand die troost. Als er kinderen zijn die buiten spelen en ze gaan onderuit en ze schuren met hun knieën over de straat. En dan doet dat zeer, dan huilen ze. En dan rennen ze naar binnen en dan zeggen ze, mama. En dan komt het, dan vertellen ze het. En dan neemt de moeder, als je die nog hebt, vader, neemt je op schoot. En die troost je. En die luistert naar je. En die helpt je. Dus troost veronderstelt verdriet. En verdriet is er gekomen in het leven van een mens. En dan vraag ik je vanmorgen, voel je dat ook? Voel je ook het verdriet omdat je gevallen bent? Omdat je ziel verwond is door de zonde? En dat je God kwijt bent? En zijn volheid en vrede van nature niet in je hart hebt? Dan heb je troost nodig en vervulling. En dat is wat de Heilige Geest geeft. Er is reden tot verdriet in ons leven. En er blijft reden tot verdriet in ons leven, tot onze laatste snik. Omdat wij in en uit onszelf zondaren zijn en blijven. Dagelijks in vele struikelen. Maar o, Gode zij dank, daar is een rijke en overvloedige troost. Door het werk van deze geest die alles uit Christus neemt en uitdeelt in een overvloedige maat. Opdat de blijdschap overvloediger zal zijn dan het verdriet over mijn zonde. Omdat de genade overvloediger is en de vergeving overvloediger dan mijn schuld. De trooster. Er staat voor dat woord trooster in de grondtaal een woord, parakleet, dat betekent eigenlijk degene die erbij geroepen is. Dit woord wordt in het Nieuwe Testament 5 keer gebruikt. 4 keer voor de Heilige Geest, trooster. Maar het wordt ook 1 keer gebruikt voor de Heer Jezus. In de brieven van Johannes. En daar wordt dat woord, datzelfde woord, anders vertaald. Daar wordt gezegd door Johannes. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan gaat het over de Heer Jezus, die in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader. Een voorspraak. Maar dat geldt dan ook van de Heilige Geest. En daarmee leren wij weer iets over het werk van de Heilige Geest. Hij is ook een voorspraak. Wat betekent dat? Nou, je hoort het eigenlijk al. Een voorspraak, daarin hoor je doorklinken. Iemand die voor ons spreekt. Dat doet de Zoon bij de Vader. Maar dat doet ook de Heilige Geest die woont in mijn hart. Die spreekt voor mij. Hoezo? Kan ik zelf niet spreken? Wij hebben toch de gave van het spreken gekregen van God. Ja. Maar toch is er een situatie waarin wij sprakeloos zijn. Eigenlijk kun je het zo uitleggen. Als je denkt aan een rechtszaal. Want dit woord voorspraak, trooster, het wordt ook wel vertaald met advocaat. Iemand die spreekt voor een misdadiger. Nou, als je dat nou in gedachten neemt, een rechtszaal waarin de drie enige God als de rechtvaardige, de heilige is. En waarin ik voor die God sta als een schuldige, als een misdadiger. Ik heb tegen u, o God, zwaar en vaak gezondigd. En de duivel die klaagt mij aan, terecht. Want de Heer heeft in de Bijbel gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. De duivel die zegt, deze zondaar heeft de dood verdiend. En mijn geweten getuigt ook tegen mij. Dan heb ik geen weerwoord. Dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen, want het is waar. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Ik heb niet gedaan wat Hij bedoelde met mijn leven. Zoals Hij mij geschapen heeft. En dan moet ik die straf van God toestemmen. Maar dan is er nog iemand, een advocaat, een voorspraak, de Heere Jezus. En die spreekt voor mij, die zegt: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf zal komen, want ik heb voor hem betaald. En dat is alles. Daarin ligt mijn volkomen verlossing. En die voorspraak, die wil de Heilige Geest ook in mijn hart laten klinken. Ja, zeg je, maar dat gebeurt dan toch één keer. En als je weet dat je zonden vergeven zijn, dan is toch voortaan alles goed. Dat is waar. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want er is toch elke dag in mijn leven een struikelen. En bovendien probeert de duivel mij ook steeds in verwarring en wanhoop te brengen. Hij werpt mij mijn zonde uit mijn jeugd voor mijn voeten. En de zonde uit mijn huwelijk en de zonde uit mijn ambt. En ga zo maar door en dan zegt hij: ja, denk je nou echt dat God jou wil aannemen tot zijn kind? Dat kan toch niet? Dan roept David het uit: o God, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar dat wist je toch, David? Maar dan voel je hoe nodig het is om voortdurend die kracht en dat spreken van de Heilige Geest door het woord in je hart te voelen. Die troost in aanvechting, in donkere tijden. En dan toch die stem, dat spreken van de Geest die het uit Christus neemt. Dat is toch eigenlijk wat het betekent als er staat in de Bijbel dat er een fontein is geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Niet één keer, maar elke dag weer te mogen drinken uit die bron van troost, uit het volkomen werk van Christus. Zit hier mensen die getrouwd zijn. Stel je nou voor dat je 20 jaar getrouwd bent, dan weet je het onderhand wel, hè? Dan weet je dat je van elkaar houdt. Maar als je man of je vrouw dan zegt: ik hou van jou, dan zeg je niet: dan hou je mond, dat weet ik al lang. Maar dan vind je het toch fijn om dat te horen. En zo is het eigenlijk ook in het geestelijke, hoewel het vast ligt. Voor eens en altijd. Toch dat verlangen: Heere, spreek tot mijn ziel opnieuw. Opdat ik de kracht van de verzoening zal voelen door uw Heilige Geest. De voorspraak. Deze geest die wordt ook genoemd de geest der waarheid. Daarmee leren we opnieuw iets over het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd, ook in het Johannesevangelie, dat wij door de zonde de vader van de leugenen, de duivel, zijn toegevallen. En dat betekent dat wij luisteren en geloven de leugen die de duivel spreekt. Dat is al begonnen in het paradijs. De duivel loog met een stalen gezicht: je zult niet sterven als je van die boom eet. Je zult niet de dood sterven. En de duivel die gaat daar nog steeds mee door met het liegen. Hij doet dat ook vandaag bij jou en bij u. Hij zegt: ja, het geeft eigenlijk niet dat je in de zonde leeft, want er is toch vergeving? En daarom hoef je daar nou niet zo over in te zitten. Want je beleidt het gewoon weer naar die tijd en dan wordt het vergeven. En dat is waar, en toch verdraait hij het. Want vergeving maakt dat we de zonde haten. En daarom liegt hij. Hij zegt tegen jou: nou ja, je bent nog jong. Geniet nou van de zonde. En je hebt nog tijd genoeg om je te bekeren. Ga er gerust mee door. En straks dan, nou dan als je wat ouder bent, dan komt dat allemaal wel. En hij liegt. Want je weet niet of dat komt, of je oud wordt. En de zonde die verstrikt je steeds meer. Hij heeft je ondergang op het oog. En zo liegt hij voortdurend. En wij zijn geneigd om zijn leugen te geloven. We hebben ons eigen hart daarin tegen. Want ons eigen hart is ook arglistig geworden. Bedriegelijk. De vijand is hier van binnen, binnen de poort. Mijn eigen hart leidt mij om de tuin. Ja, zeg je, maar hoe kan die nood in mijn leven dan worden opgelost? Door de geest der waarheid. De Heilige Geest. Die doorbreekt de duisternis van de leugen. En die laat je zien hoe de dingen in werkelijkheid zijn. Dat de dienst van God een liefdedienst is. En een dienst van blijdschap en vreugde. Van het genieten van God. En zijn zalige nabijheid. Daar heb je de geest van de waarheid voor nodig. Want vanuit mezelf begrijp ik niet de dingen die van de geest van God zijn. Lijken ze dwaasheid. Maar de Heilige Geest die laat het me zien. Die maakt mijn ogen open en die laat me zien. Hoe dat het er echt voor staat in het leven. En dat ik geholpen moet worden. En dat ik genade moet krijgen. Die laat mij de waarheid zien. Zoals die in het woord is opgetekend. En dan heb je misschien vaak in de kerk gezeten. En het toch nooit gezien. Gedacht, misschien ook weer de leugen geloofd. En gedacht dat de Heer wel tevreden zou zijn met je nette leven. Ja, de duivel heeft je in slaap gewiegd en gezegd, je hebt toch al wat dingen veranderd. Het is toch al wat beter geworden. En zo zal het best wel goed komen. Maar toen ineens, toen hoorde hij het, dat het niet goed komt. Buiten het volkomen werk van Christus. Buiten die overgave om daarin te rusten. En daar alles van te verwachten. De geest der waarheid. En de Heer Jezus zegt, die zal u alle dingen leren. En dat is opnieuw iets over het werk van de Heilige Geest. Hij leert je alle dingen. Denk nog maar even aan het weeskind. Zo zijn wij uit onszelf, dan weten we het niet. Ook al ben je al jaren predikant, dan heb je steeds weer de leiding, het onderwijs van de Heilige Geest nodig, anders weet je het niet. Ja, dan denk je misschien dat je het weet. Maar dan verdwaal je als je je niet laat leiden door die geest. Als je eigen wijsheid en je eigen trots niet voortdurend gebroken wordt. Hij zal je alle dingen leren. En dan denk je aan wat de Heer Jezus in Johannes 16 heeft gezegd. Die Heilige Geest die zal je overtuigen van zonde. Hij zal je leren wie je bent. Dat je tegen God hebt gezondigd. Dat je verloren bent. Maar dat niet alleen, gemeente. Hij zal je ook overtuigen van gerechtigheid. Dat betekent, de Heer Jezus zegt, want ik ga heen tot mijn Vader. Dat betekent de gerechtigheid van Christus, dat alles is volbracht. Want het kan gebeuren dat er mensen zijn die ergens voelen, het is niet goed in mijn leven. En ze proberen het te verbeteren. En ze gaan hun best doen. Ze worden ijverig, ze worden trouw, ze veranderen dingen. En ze klimmen. En ze proberen omhoog te klimmen naar de hemel. En ze zien niet dat ze nooit zullen komen op die manier. Maar dan hebben we nodig dat de Heilige Geest ons leert dat het werk van Christus genoeg is. Dat je daarmee tevreden bent. Dat je daarin alles hebt. En dat Hij is neergekomen om je op te rapen. Waar je lag. In je verlorenheid. Die zal je overtuigen van zijn gerechtigheid. En die zal je overtuigen van oordeel. Hij zal je leren te verstaan dat de duivel overwonnen is. Omdat je niet in angstige vrees zult leven. Maar in vrijmoedigheid de boze zult tegenstaan. Zoals de Heer Jezus het heeft gedaan in de woestijn met het woord van God. Ga weg, Satan. Omdat je mag weten, zijn kop is vermorzeld. Hij gaat nog wel rond. Maar hij is toch overwonnen. De overste van deze wereld geoordeeld is. Hij zal je alle dingen leren. En dan nog één ding over het werk van de Heilige Geest. Iemand zegt, ik wilde wel dat ik een meer vrijmoedig christen was. Ik heb eigenlijk geen vrijmoedigheid om te spreken. Ik begrijp dat. Ik weet nog heel goed dat in de tijd dat ik op het gymnasium zat, ik het ook niet durfde. Omdat het ook niet helder leefde in mijn hart. En misschien zit jij hier zo vanmorgen dat je zegt, ik heb eigenlijk geen woorden om iets te zeggen tegen een ander op school of op je werk. Maar weet je wat hier staat? De Heilige Geest wil je alle dingen indachtig maken. En op andere plaats staat er dat de Heilige Geest je die woorden wil geven. En dan mag je 's morgens je knieën buigen en zeggen, Heere, geef me toch dat ik vandaag een goed woord van u zal spreken. En als je dan 's avonds met verwondering ziet dat de Heere die gelegenheid gaf, dan buig je knieën en zeg je, Heer, ik dank u. Want u hebt dat gegeven door uw geest. Onze tweede gedachte, het werk van de Heilige Geest. En de derde gedachte, de vrucht van de Heilige Geest. In dit gedeelte noemt de Heer Jezus een aantal dingen die getekend worden als een vrucht van de Heilige Geest. Misschien vraag je je af, waarom zegt de Heer Jezus dat de wereld die geest niet kan ontvangen? Namelijk de geest der waarheid, vers 17, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Wat betekent dat nu? Is er dan geen hoop voor de wereld? Is er dan geen verwachting voor mensen om ons heen die zonder God leven en zonder hoop en zonder Christus? Ja, dat wel. Daarover gaat het hier niet. Want tegelijkertijd weten we dat de Heer Jezus op een andere plaats heeft gezegd in het Johannesevangelie, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat bedoelt de Heer Jezus geestelijk. Mensen die in zonde dood zijn geestelijk, die zullen het woord van de Heere horen. Dat is een wonder. Dat werkt de Heilige Geest. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Want je zegt toch, doden kunnen eigenlijk niet horen, maar dan ineens, dan horen ze het woord. En dan staan ze op uit het graf van de zonde. Dat is het werk van Gods geest. Ja, dat gebeurt ook. Maar daarover gaat het hier eigenlijk niet. Het gaat er hier over dat de wereld die geest niet ontvangt, het onderwijs van die geest. En de Heer Jezus zegt iets later dat hij zich openbaart niet aan de wereld. Hoe komt dat dan? Nou, zegt de Heer Jezus, omdat zij het woord niet bewaren. Want Judas die vraagt dat, hè? Die zegt, ja, maar waarom dan niet? En wat betekent dat? Dan zegt de Heer Jezus, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dus het leren kennen, meer en meer van Christus. En het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest. Dat heeft er alles mee te maken dat wij het woord van God bewaren als een schat in ons hart. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in u blijven, dan zullen jullie vrucht dragen. Nou, hoe is dat nou in ons leven? Heb je het woord gehoord en bewaar je het dan ook? Draag je het mee in je hart? We leven in een tijd waarin dat moeilijk is. Niet alleen omdat ons hart er van nature niet naar uitgaat, maar ook omdat deze maatschappij druk is en veel van ons eist. Wij moeten daarom vooral ook in onze gezin op onze hoede zijn. Om grenzen te stellen. Om niet alles van deze wereld voortdurend in te drinken. Via de computer of noem het maar op. Maar dat er ook nog rust is en tijd en aandacht. Om te luisteren naar God. Om stil te zijn voor Gods aangezicht. Dat is van levensbelang. Mijn woorden moeten in u blijven. Dat is een vrucht ook van de Heilige Geest. Dat ik voortdurend dat woord overdenk en onderzoek. Een andere vrucht die hier genoemd wordt in dit gedeelte is dat de Heer Jezus zegt, En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Daarin wordt eigenlijk getekend de gemeenschap met God door Christus. Een vrucht van de Heilige Geest te ervaren, de aanwezigheid van God in je leven. Is dat er, jongens en meisjes? Dat je bedenkt dat de Heer elk ogenblik in zijn genade en ontferming in je leven woont, wil wonen door zijn geest. Als dat waar is, dan zal dat iets zijn dat je leven totaal anders maakt. Dat maakt mij voorzichtig in wat ik zeg. In wat ik doe met mijn lichaam. Mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest. In wat ik zie met mijn ogen. De Heere kijkt mee. Zijn aanwezigheid in mijn leven is een vernieuwende kracht. Een kracht die mijn leven totaal anders maakt. Zijn gemeenschap is zo zoet, waardoor het ook makkelijk wordt, mogelijk wordt, om de zonde los te laten, om daartegen te strijden. Een andere vrucht die in dit gedeelte genoemd wordt, is de liefde. De liefde van God. De Heer Jezus zegt: indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En misschien zeg je: ja, maar het lukt mij niet om liefde in mijn hart tegenover God teweeg te brengen. Misschien probeer je gevoelens in je hart te krijgen. Dat gaat moeilijk, hè? Maar zo moet het ook niet. Johannes zegt in zijn brieven: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is precies omgekeerd. Zijn liefde vloeit in mijn hart. Daarom heb ik hem lief. Je zegt: maar hoe vloeit die liefde nu? Nou, zegt Johannes: omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Doordat ik zie en overdenk wat God gedaan heeft in de zoon van zijn liefde. Zijn enige zoon gegeven aan het vervloekte hout. Onmetelijke liefde voor vijanden. Als dat doordringt in mijn hart, dan vloeit zijn liefde in mijn hart en wordt het vol. Dan heb ik hem lief. Een vrucht van de Heilige Geest. Een andere vrucht die hier genoemd wordt is vrede. De Heer Jezus zegt: mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En mogelijk zegt u vanmorgen: ja, maar is dat wel waar? Want ik heb zoveel strijd. En er is strijd in de kerk. En er is strijd in de wereld. Waar is dan de vrede? Ja, zegt de Heer Jezus: niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem u. Hoe dan? Uw hart wordt niet beroerd. En zij niet versaagd, angstig, bewogen, verschrikt. Het is een vrede die hij geeft in de harten van al zijn kinderen. Als een diep en vast fundament. En dat betekent niet dat er geen strijd meer is en geen aanvechting. Maar onder en door dat alles heen ligt daar toch die vastheid. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Vrede met God door het bloed van Christus. En daarom verlang ik om vrede te hebben met alle mensen. Maar het lukt niet. Ik ontmoet ook boosheid, haat, omdat ik de Heer Jezus lief heb. Toch vrede, onder alles en door alles heen. Een vrucht van de Heilige Geest. Een andere vrucht die in dit gedeelte genoemd wordt, is blijdschap. Blijdschap. Als jullie me lief zouden hebben, zegt de Heer Jezus, dan zouden jullie je verblijden. Want ik ga heen tot mijn Vader. En mijn Vader is meer dan ik. Blijdschap. Ja, als dat tot je doordringt, dat de Heer Jezus in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader, in heerlijkheid, in het eeuwige licht, omringd door zijn engelen, die hem de lof toezingen. En dat jij, dat u, bij hem hoort, door het levende geloof aan hem verbonden, elk ogenblik. O, dan springt je hart op van vreugde. En als je weet dat die heerlijkheid als een erfenis voor jou is weggelegd.
En als je dan bedenkt dat hij het hoofd is van de gemeente en in de hemel is. En dat het daarom onwankelbaar zeker is dat het lichaam zal volgen om te delen in die heerlijkheid. O, dan springt je hart op van blijdschap. Dan huppel je van zielenvreugd. Dan is er ook een verlangen. Is dat verlangen er? Heere, wanneer komt nu die dag dat u zult terugkomen? Dat verlangen. O gemeente, laat het er toch meer zijn, het gebed. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Dat de zonde er niet meer zal zijn en de gevolgen van de zonde er niet meer zullen zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat u recht zult doen op de klacht van uw verdrukte en verachte. En misschien zegt iemand, ik wilde wel meer troost hebben in mijn hart. Dan moeten we vanmorgen ook zeggen, een troostvol leven is ook een heilig leven. We mogen ons ook afvragen of er het diepe verlangen is om heilig te leven met God. Niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. Om te leven zoals de Heer het bedoeld heeft. Omdat wij zijn verschijning hebben liefgekregen. Hebt u die verschijning liefgekregen? O, dan zal die dag als hij verschijnt op de wolken van de hemel de meest heerlijke dag zijn. Voor u en voor jou. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar.